Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Op het moment dat je eigenlijk een beetje schuifelend de woning in moet, dan is er natuurlijk gewoon wat aan de hand. En dan is het ook gevaarlijk.
Mensen die beschrijven dat ze letterlijk die spullen als onderdeel van hun eigen identiteit zien. En op het moment dat bijvoorbeeld spullen worden afgenomen, dat voelt als een amputatie van een lichaamsdeel.
Als je dan uitzoomt en boven de stad gaat hangen, dan kan je je dus voorstellen dat er overal woningen zijn waar mensen nu en misschien nog wel jaren tussen de spullen zitten.
Iedereen kent wel iemand die het moeilijk vindt om dingen weg te gooien. Maar wat als je door alle spullen je slaapkamer al jaren niet meer in kan? Hoarding is voor de stad een serieus probleem. Elk jaar rukt de GGD honderden keren uit naar woningen van Amsterdammers voor wie gewoon opruimen geen optie meer is. Wie staat er op de stoep als de stapels gevaarlijk hoog worden? En wat is aan de hand met mensen wier levens door spullen worden beheerst? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Fijn dat je luistert. Huizen die zo vol staan met spullen dat de bewoner amper nog ruimte heeft om te leven, het komt eigenlijk vaker voor in Amsterdam dan je denkt. En vandaag duiken we daarom dieper in het fenomeen hoarding. Want waarom verzamelen mensen zoveel spullen? En wat gebeurt er als er aan de bel wordt getrokken? En kun je eigenlijk van je verzameldrift afkomen? Te gast zijn in ieder geval paroolverslaggever Malika Sviel. Fijn dat je er bent, Malika.
Hi.
Want jij ging op pad met inspecteur hygiënisch woningtoezicht Sandra Blezing van de GGD. Sandra, welkom.
Dank je.
En jij schreef daar een stuk over, over Amsterdammers met een heftige verzameldrift. En ook hebben we psychiater van Amsterdam UMC, Nienke Vulling, te gast. Welkom, Nienke.
Dank je.
Heel fijn. En jij verdiept je eigenlijk al jaren in mensen met een verzamelstoornis. En je bent ook betrokken bij het ontwikkelen van een behandeling. Dus ik ben heel benieuwd. Maar eerst even, want ja, hoarding, verzamelen. Malika, hoe kwam je eigenlijk bij dit onderwerp?
Nou, als verslaggever loop je natuurlijk heel vaak mee met de maatschappelijk werkers of mensen van de woningbouwvereniging. En dan kom je soms bij toeval ook wel bij mensen terecht die verzameldrift hebben. En als je daar zit en je zit tussen al die spullen en je kijkt om je heen en je spreekt met mensen, dan intrigeert dat. Je wil heel graag weten, hoe komt dit en hoe is het zo ver gekomen? En ik denk dat mensen misschien ook wel herkennen als ze gewoon door de stad fietsen en woningen zien waar de gordijnen gesloten zijn of woningen met dichtgeplakte ramen.
Ja, of balkons die helemaal volgestapeld zijn met allemaal spullen.
Precies, en soms zie je ook voortuinen die heel erg vol staan. Ja, dat roept dan vragen op. Dus dit was een onderwerp wat eigenlijk al heel lang bij mij op de plank lag.
En kun jij ons even meenemen naar zo'n eerste huis dat je bezocht hebt?
Ja.
Wat zag je? Wat rook je? Wat
nou ja, je zei net zelf al, ik mocht met Sandra mee van de GGD. En we zijn een dag op pad geweest met haar autootje, elektrisch wagentje.
Ja.
En we gingen de hele stad door, van huis naar huis. En je komt dus bij een voordeur waar je eigenlijk nog niks kan zien. En dan gaat de deur open en mensen hebben, en ik ook, een soort ingeprent idee van wat een woning moet zijn.
Ja.
Dus je komt binnen in een halletje en dan loop je de woonkamer in en dan staat er een bank en een televisie en een salontafel. Maar bij de mensen bij wie wij kwamen was eigenlijk alles anders. Dus één voorbeeld is, wij noemen hem in het verhaal Glenn, een oudere man.
Ja.
En zijn woning, ja, daar kwam je dan binnen en je stuitte al meteen op een stapel met spullen. En dan moet je denken aan boodschappen, trolleys, kinderzitjes, elektrische apparatuur. Nou, en dat dan gestapeld tot een soort homogene brei.
Ja.
En dat was dan de woning. En daaronder zat dan dus de televisie en de salontafel en de bank. En het was ook eigenlijk bijna niet meer te definiëren. Dus en dan de keuken was ook niet meer bruikbaar. Die stond ook vol, maar ook de badkamer.
Oh, wauw. Kon je er nog wel lopen?
Nou, ik kwam er toen er al een beetje opgeruimd was. Dus er was een looppad gecreëerd. Maar toen Sandra daar voor het eerst kwam, toen heb ik me laten vertellen, ja, was alles ongeveer 2 meter hoog en moest je over de spullen heen eigenlijk.
Had hij nog wel een bed om in te slapen?
Hij sliep op de spullen.
Oh, wauw.
Maar dat vertelde hij ook niet meteen, want er zat natuurlijk veel schaamte bij. Dus als je dan ging vragen, dan kwam dat er eigenlijk uit. En dan is de vraag dus, zijn we nu bij iemand die inderdaad het hoardingssyndroom heeft? Of zijn we bij iemand bij wie dit boven het hoofd is gegroeid?
Ja.
Bij Glenn bleek later, bij het opruimen van de spullen, dat hij toch wel heel blij was dat hij geholpen werd. En dat zijn spullen ook... Hij kon makkelijk afstand nemen van zijn spullen. En dat hoort eigenlijk niet bij...
Iemand die aan hoarding
bij doet. De dwangstoornis, ja. Hoarding. Ja.
Ja, en Sandra, want ja, dit is ook een beeld dat denk ik heel veel Amsterdammers niet kennen. En voor jou is dit realiteit. Hoeveel Amsterdammers hebben last van verzameld drift? Heb je daar een beeld van?
Ik heb er geen beeld van. We hebben afgelopen jaar ongeveer 600 meldingen gehad. Nou zijn dat niet allemaal meldingen die terecht zijn. En de ene woning is voller of viezer dan de ander.
Ja.
We zien een bepaalde groep, maar we zien ook heel veel mensen niet.
Nee.
We komen hier bij toeval achter.
En hoe werkt dat dan? Wie doen die meldingen?
Meldingen komen in principe via de meldpunten zorg en woonoverlast. Elk stadsdeel heeft een meldpunt.
Ja.
En zij coördineren zeg maar de meldingen. Maar we krijgen ook rechtstreeks meldingen van politie, ziekenhuizen. Familieleden geven dat aan. Soms zijn het buren, woningcorporaties.
Kun je ons meenemen naar een huis waar daadwerkelijk iemand is die last heeft van hoarding? Wat zie je dan?
Nou, wat ik dan zie is dat ik soms bijna de woning niet binnenkom. Dan gaat de deur maar een klein stukje open en dan begint het eigenlijk al meteen. Dan vraag ik de bewoner van, nou, die wil eigenlijk liever niet dat ik doorloop. Maar ik zeg, nou, laat ze toch, ik ben er nu al. Laat ze gewoon even kijken. Dan bekijk ik de ruimte waar ik nog een beetje bij kan. Nou, dan legt iemand uit hoe het komt dat die spullen daar staan. Daar is altijd een uitleg voor.
Ja.
Mensen hebben er altijd een heel goed verhaal over waarom die spullen daar staan en waarom die spullen ook nodig zijn.
Wat zeggen ze bijvoorbeeld?
Ik was van plan ze op te sturen. Of ik heb nog spullen van mijn ouders. Die zijn overleden en ik moet dat nog uitzoeken. Maar het huis moest leeg. Het is altijd een heel goed verhaal. En waar je eigenlijk ook wel kan voorstellen dat die persoon dat zo ervaart. Alleen op het moment dat je eigenlijk een beetje schuifelend de woning in moet, dan is het natuurlijk gewoon wat aan de hand.
Ja.
En dan is het ook gevaarlijk. Als de persoon iets met die persoon gebeurt, dan kunnen de hulpverleners niet bij die persoon komen.
Oh, precies. Ja, dus niet alleen nee, brand of zo.
Nee, maar... kijk, en heel veel mensen die zeggen dan, ja, maar ik ben heel voorzichtig, want ik kook helemaal niet in huis. Alleen mensen realiseren zich niet dat in een flatgebouw wonen allemaal mensen om je heen. En daar kan wel per ongeluk brand ontstaan. En op het moment dat de woning dan heel erg vol staat en hij komt over naar jouw huis, gaat hij ook weer sneller naar de volgende. Dat probeer ik uit te leggen hoe dat werkt. En op het moment dat er rook ontstaat in huis, dan zie je natuurlijk niks meer. Dus dan struikel je over je eigen spullen.
Ja. En begrijpen ze dat?
Ja, maar ook weer niet. Want ze zeggen, ja, maar dat gebeurt niet. En het is heel moeilijk om met argumenten te komen, waardoor mensen denken, oh ja, daar zit wel wat in.
Ja.
Omdat ze te bang zijn dat de spullen weg moeten.
Ja. Ja, en hoe overtuig je ze dan toch om hulp te krijgen?
Dat is wisselend, want het is wel eens een geval geweest waarbij ik heb gezegd, nou, dan gaan wij het opruimen. Hè, dan hebben wij de woning weer veilig gemaakt. Het is niet zo dat alles uit de woning gaat, maar de woning wordt veilig gemaakt. Maar het is ook wel eens gelukt dat er wel hulpverlening inkomt. Alleen als de woning zo vol staat dat je bijna niet meer naar binnen kan, dan willen hulpverleners dat ook niet doen. Dat is voor, kijk, zij komen met twee mensen. Ze hebben voor een bijzondere schoonmaak hebben ze 2 tot 3 dagen. Ja, dat red je hem niet als de woning tot het plafond toe eigenlijk vol staat.
Ja.
Dus dan heb je bijna geen andere keus
dan echt
in te grijpen.
Professioneel op te ruimen.
Ja.
Ja. En Niek, kun je nog verder beschrijven? Want ben je pas iemand met verzameldrift als je ook echt een band hebt opgebouwd of zo met die spullen? Want je zegt dat het is al pijnlijk om afstand te doen van spullen. Hoe zien mensen je spullen dan?
Ja, dus het is ongelooflijk belangrijk om een goede diagnostiek te doen. We hebben het hier over een ziektebeeld. En het is natuurlijk ook niet eenvoudig om het te onderscheiden van gewoon verzamelen. Wat je wel ziet bij de mensen die uiteindelijk bij ons op de polykliniek terechtkomen met de diagnose hoarding, als we dat vaststellen, dan zie je inderdaad als je heel erg aandacht besteedt aan het gesprek met de patiënt en probeert het vertrouwen te winnen dat iemand uiteindelijk gaat vertellen over wat er mogelijk onderliggend is aan deze problematiek, dan zie je inderdaad heel vaak dat er verschillende traumatische gebeurtenissen in het leven zijn geweest van mensen met hoarding. En dat ze bijvoorbeeld die spullen zien letterlijk als bescherming tegen de boze buitenwereld. Dat patiënten beschrijven, ik heb die muur van spullen om mij heen nodig om die boze buitenwereld buiten te laten. Of andere mensen die beschrijven dat ze letterlijk die spullen als onderdeel van hun eigen identiteit zien. En beschrijven dat op het moment dat bijvoorbeeld spullen worden afgenomen, dat voelt als een amputatie van een lichaamsdeel.
Oh ja.
Eigenlijk sinds 2013 in de klassificatiesystemen is het een officiële psychiatrische diagnose.
Oh, dus het bestaat eigenlijk officieel pas 10 jaar.
Eigenlijk ongeveer. Wel. Het is niet zo dat het ziektebeeld pas sinds toen is ontstaan. Ook in de oudheid wordt al casuïstiek beschreven. Wat lijkt op dit beeld van, van de verzamelstoornis, zeker. En het wordt dus ook echt herkend. Je kunt nu ook zeggen, er is net een mooie meta-analyse geweest. Die laat zien dat bij 2,5% van de bevolking wereldwijd dit ziektebeeld voorkomt.
Oh, dus dat is redelijk veel dan?
Dat is absoluut redelijk veel. En ik herken dat het heel vaak niet herkend wordt. En dat mensen ook met deze problemen heel vaak zelf geen hulp zoeken. Dus ze hebben veel schaamte voor de klachten. Vinden ook heel vaak niet dat ze een psychisch probleem hebben. Hmm. En willen daar dus ook niet hulp voor. Dus je moet ongelooflijk je best doen als GGD in combinatie met bemoeizorg om daar binnen te komen.
Ja, precies. En Sandra, wat vind jij het lastigste als je aan het werk bent?
Kijk, een echte hoorder, dat vind ik lastig omdat je ziet dat die mensen lijden. En je ziet hoe gehecht zij zijn aan hun spullen. Het is voor mij heel moeilijk voor te stellen, maar als ik hun zie en met hun spreek daarover, dan kan ik me daar heel erg in voelen. En dan denk ik, ja, hoe lossen we dat op? En dan kunnen we hulp inschakelen van het veilig verzamelen of methodisch verzamelen.
Wat is dat?
Dat zijn projecten van Legers Heils en Cordaan. En die helpen, dus gericht op mensen die zeg maar veel spullen hebben en moeite hebben om te sorteren. Hè, van wat doe ik weg, wat wil ik bewaren? En wat ik ook lastig soms vind, is dat mensen geen hulp willen. Hè, dus dat hoeft niet per se een hoorder te zijn. Het kan ook gewoon mensen zijn die... die wonen zoals ze wonen. En die vinden dat prettig. Ja. Dat het niet schoon is. En ik vind ook, iedereen mag wonen zoals hij wil, tot op zekere hoogte. Wie ben ik om te bepalen hoe je dat moet doen, zolang het veilig is.
Ja.
En geen ongedierte en de buren geen last daarvan hebben.
Ja, zie je nou overlap tussen kwetsbare mensen die dus die hoarding hebben? Hmm. Zie je dan ook hele andere problemen daarachteraan komen?
Nou ja, kijk, daar spelen natuurlijk meer dingen. Het is ook eenzaamheid. Mensen die hebben nog wel familie, maar door schaamte willen ze die familie eigenlijk ook niet meer ontvangen. Dus ze zien familie nog wel eens buiten de deur. Maar hun netwerk is vaak heel erg klein. En dat maakt het ook voor hun moeilijk om ergens aansluiting bij te vinden.
Ja, precies. En Malika, wat vond jij nou het opvallendst? Want je hebt meerdere huizen gezien. Wat is jou heel erg bijgebleven?
Ja, eigenlijk iets wat Sandra zei in de auto. En dat was dat ze zich zo verbaasde dat er telkens weer nieuwe meldingen bijkomen. En als je dat werk elke dag doet en je rijdt elke dag door de stad en je staat elke dag weer in andere woningen, dan zij verbaasde zich erover dat het maar bleef komen. En dat je dus weer bij iemand thuis staat bij wie de problematiek al jaren speelt. En nou ja, als je dan uitzoomt en boven de stad gaat hangen, dan kan je je dus voorstellen dat er overal woningen zijn waar mensen nu en misschien nog wel jaren tussen de spullen zitten.
Ja, dat vind ik ook zo fascinerend aan. Want het is echt best wel onzichtbaar.
Ja.
Maar het is super ingrijpend.
Nou, en ook wel goed om ook nog op te merken, want het gaat natuurlijk heel veel over de mensen zelf. En dat is ook heel goed. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk, kan gevaarlijk zijn als een woning vol spullen staat.
Ja.
Brandgevaar bijvoorbeeld. Dus brand kan makkelijker overslaan naar naastgelegen woningen. Of in heel uitzonderlijke gevallen instortingsgevaar, als een zolder heel vol ligt met spullen.
Ja.
Dus de GGD kan in het belang van de Amsterdammers hun ogen niet sluiten. Maar ook, ze moeten ook rekening houden met de buren natuurlijk.
Dus. Ja, precies. Dus dat is ook echt een reden dat er ingegrepen moet worden.
Misschien kan ik daar nog aanvullen. Er is ook onderzoek gedaan waaruit gebleken is dat in 26%, dus ongeveer een kwart van de gevallen waarbij branden ontstaan, waarbij mensen overlijden, dat in een kwart van de gevallen dus sprake was van hoarding.
Oh ja?
Ja, dus ik denk dat ook een belangrijk signaal is. Nou, aansluit bij wat Dika zei, dat we echt alert moeten zijn.
Nou, dat geeft wel een heel ander beeld van woningbranden eigenlijk.
Ja.
En kan iedereen lijden aan verzameldrift? Is het iets, of moet je er aanleg voor hebben?
Ja, nee, dat laatste. Ik geloof absoluut dat dit een psychiatrische ziekte is die door verschillende factoren ontstaat, waarbij een genetische aanleg ook van belang lijkt. Dus ongeveer 35-50% van het ziektebeeld lijkt zijn oorsprong in de genen te hebben. En dat zien we ook. Dus patiënten beschrijven ook eerste graad familieleden of andere familie die dezelfde soort klachten hebben. En we zien ook wel dat bepaalde kenmerken in de persoonlijkheid van mensen iemand kwetsbaar maken. Dus vooral besluiteloosheid, perfectionisme, lijken wel verbonden met het ontstaan van hoardingproblematiek.
En zie je het meer bij mannen, vrouwen?
Nee, uit het prevalentieonderzoek komt dat mannen en vrouwen evenveel zijn aangedaan. Maar vrouwen lijken wel wat meer in beeld te komen bij behandeling. Maar dat is een soort natuurlijke neiging, dat vrouwen toch iets sneller geneigd zijn hulp te zoeken vergeleken met mannen.
En heb je nou het idee dat het probleem vaker in een stad voorkomt?
Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Er is geen onderzoek, voor zover ik weet, naar gedaan. Maar ik kan me absoluut voorstellen dat het in steden meer voorkomt. Letterlijk vanwege de ruimte. Dus op het platteland, ja, dan heb je natuurlijk gewoon meer ruimte om je heen. Dus kun je spullen makkelijker kwijt. En eenzaamheid speelt zeker een belangrijke rol. Oh ja. Dus er is een directe correlatie tussen ernst en ontstaan van hoarding en eenzaamheid.
Ja, precies. Dus dat is wel duidelijk dat als je in een grote stad al eenzaam bent, dan kan dit een uiting zijn, eventueel.
Ja, zeker, ja? Oh ja. Zeker.
Ja. En Malika, wat was jouw indruk als leek over de mensen die je tegenkwam toen je met Sandra op pad was?
Ja, het werd al een paar keer ook gezegd door Sandra en Nienke dat het een hele diverse groep is. We zijn bijvoorbeeld ook bij een jongere man geweest en die zei zelf dat hij onder behandeling was voor zijn depressie. Hij zat in een woning vol met pizzadozen en lege verpakkingen van de McDonald's. Maar we zijn ook bij een meneer geweest, dat was meer een beetje een artistiekere man die heel veel beeldjes van engeltjes bewaarde en schilderijtjes van beren. Dus het was heel divers die dag.
Ja, ja. En Sandra, want als je dan denkt vanuit omgeving, de buren, die, voor wie het eigenlijk ook gevaarlijk kan zijn als je naast iemand woont, die hoort. Wat moet je doen als buur? Wat zou je
aanraden?
Voor
buren is het lastig, want je komt niet gauw bij een buur over de vloer. Als je dat wel doet, er zijn buren die het melden. Hè, die hebben door omstandigheden, iemand had even hulp nodig of zijn daardoor even binnen geweest of de deur ging open en ze konden binnenkijken.
Ja.
Dan is het goed om dat te melden bij het meldpunt zorg en woonoverlast. En die doen een regiecheck, die gaan kijken, is de bewoner bekend bij instanties? En dan wordt hij ook aangemeld bij de GGD. En dan gaan wij kijken, is er iets aan de hand en heeft die persoon hulp nodig?
Ja, ja, het is natuurlijk ook eigenlijk heel erg privacygevoelig. Ik bedoel,
veel mensen vinden het lastig en zijn ook bang. Ja, dan gaan jullie vertellen dat ik heb gemeld over mijn buurvrouw.
Ja.
En in principe doen wij niks anoniem, behalve als het om buren gaat.
Oké.
Ja, dus instanties kunnen niet anoniem melden, maar buren wel. En dan maken we er een verhaaltje van.
Ja,
Want we snappen wel dat natuurlijk de verhoudingen op scherp kan zetten.
Ja, en als iemand Nienke bij jou dan terechtkomt, hoe kun je iemand helpen?
Ja, nou, dat is best een uitdaging. Het begint vooral met heel veel uitleg over wat er aan de hand is. Patiënten zijn vaak ook heel blij als ze horen dat het een officiële ziekte is, dat je daar uitleg over kan geven, dat zij niet de enige zijn die dit hebben. Dat is eigenlijk het allereerste wat je doet. Ook zorgen wij er altijd voor dat we een systeem betrekken. Omdat het ongelooflijk belangrijk is dat er familie weer betrokken wordt bij de patiënt. Of andere vrienden, mensen om hen heen. Die zich ook een beetje erom gaan bekommeren en de patiënt ook willen helpen. En vervolgens kunnen we soms met medicatie wat doen. Daarvan zie je ook wel dat het een afname van klachten kan geven. Maar het allerbelangrijkste is de cognitieve gedragstherapie. Dat is een moeilijke term.
Ja, vind ik ook altijd een moeilijke term.
Maar het is een naam voor een psychologische behandeling, waarbij we eigenlijk op verschillende aspecten van die hoarding ingaan. En de psycholoog gaat dan echt vooral aan de slag met wat ik eerder vertelde over uitzoeken wat nu de echte achterliggende gedachten zijn die mensen beschrijven. Ook misschien iets wat je wat beter misschien voor kan stellen is dat mensen, wanneer bijvoorbeeld ouders overlijden, ze alle spullen van ouders ook krijgen. Nou, ja. Dat is voor een hoarder echt een groot probleem, want die krijgt al die spullen. Maar patiënten met hoarding beschrijven dan bijvoorbeeld ook, op het moment dat ik afstand zou doen van die spullen van mijn ouders, dan ben ik ervan overtuigd dat ik letterlijk de herinnering aan mijn ouders kwijt zal raken.
Oh ja.
He, dus dat soort overtuigingen. Maar daar moet je met de patiënt over in gesprek gaan. Maar wat is nou de werkelijke ramp waar je bang voor bent? Dat is wat psychologen doen. En verpleegkundigen, gedragstherapeutisch werkers, die gaan vooral ook oefeningen doen met de patiënt. En het is heel goed als dat ook in huis gebeurt. Dus daarvoor is het ook heel belangrijk om samen te werken met partijen die ook bij de patiënt thuis kunnen komen. Om te gaan oefenen, werkelijk in deze ruimtes, met het afstand doen van spullen.
Ja.
En wat denk ik heel positief is, en dat zie je in meer behandelingen nu terugkeren, steeds meer de afgelopen jaren, is ook vooral veel aandacht voor het zelfbeeld van de patiënt en zelfcompassie. Want daar lijkt veel aan te ontbreken bij mensen met hoarding.
Ja, Sandra, wat denk jij dat nodig is om deze mensen verder te helpen? Want zie jij dan ook dan is een huis bijvoorbeeld opgeruimd of leeggehaald. Is het dan opgelost of komt het ook wel weer terug?
Nou, dat is zo afhankelijk van de situatie, want er zijn zoveel verschillende type mensen. Maar gaat het om echt hoorders en je zou de woning gaan opruimen, dan komt het terug.
Dan is het binnen no time weer aan de hand.
Maar zijn het gewoon vervuilers die hulp accepteren, dan blijft de hulp daar ook wel een tijd in om te monitoren hoe het gaat.
En Malika, want ik kan me voorstellen dat de gemeente hier ook wel mee bezig is. Ik bedoel, de GGD heeft hier een speciale afdeling voor. Maar ik heb ook begrepen dat het opruimen heel veel geld kost. Dus als je wil dat het wordt opgeruimd, dan kost het iets van een paar duizend euro om te laten doen.
Ja, dat klopt. En dat kan enorm in de papieren lopen. En we hadden het er net natuurlijk al over. Het zijn mensen in een kwetsbare positie en dan krijgen ze een rekening van 15.000 euro. Dan komt er dus een groot probleem bij. Wat ik heb begrepen, ik heb net nog gebeld ook met de woordvoerder van de wethouder om te horen of het klopt. Maar de wethouder Alexander Scholtes, die wilde ook echt werk van maken. Een oplossing zoeken voor voor die kosten.
Ja, lijkt me een heel ingewikkeld probleem voor de gemeente wat dat betreft. Ik bedoel, je wil mensen in hun waarde laten, je wil ze helpen. Maar ja, je kan ook hier niet te veel ingrijpen. Het kost heel veel geld. Staat dit bovenaan een soort lijstje? Is het een prioriteit?
Nou, ik denk dat de worsteling, die kwam net natuurlijk al voorbij, maar dat zit vooral bij de GGD. Je moet wat doen, je wil mensen helpen, maar je wil niet te veel in iemands levenssfeer komen. Ja, daar hebben jullie het denk ik ook al heel veel over binnen de GGD, hoe dat eruit moet zien. En dat is ook onderdeel, daar begon ik het verhaal ook mee. Ja, er is nieuw beleid. Dat betekent dat er beter samengewerkt moet worden met bijvoorbeeld Leger des Heils en woningbouwverenigingen. Ook om een idee te krijgen van hoe kunnen we deze mensen, maar ook de stad en de buren helpen om dat probleem op te lossen, deels. Want helemaal zal je het nooit kunnen uitroeien natuurlijk.
Nee, als het al sinds de oudheid bestaat.
Ja. Ja.
En Sandra, heb jij ooit een resultaat gezien van een aanpak? Ben je wel eens bij iemand weer teruggekomen en heb je gezien van, kijk, dit is van een gevaarlijke hoardingssituatie naar bijna een mooi vol museumpje bij wijze van spreken geworden?
Zeker. Ja, die kaas kan je ook zeker
tegen. Ja? Kun je daar nog eentje van beschrijven?
Nou, is een meneer die is de woning is opgeruimd nog voordat ik bij de GGD werkte, hoor. Maar daar ben ik ingestapt in een nakontrole traject. En ik ben ruim een jaar denk ik 4 keer bij de meneer geweest. En dat gaat goed. Het is vol, maar acceptabel. En die meneer voelt zich daar goed bij. En het is een uitdaging, dat zegt hij zelf ook. Het blijft wel een beetje een uitdaging. Maar dat ik langskom is ook wel een goede stok achter de deur. En,
Sandra komt, ik moet opruimen.
Ja, ik moet weer opruimen. Ja. Daar komt het wel op neer. Ja.
En hoe is het met Glenn?
Gaat hartstikke goed. Okay. Ja.
Goed, om positief te eindigen. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Fijn dat jullie er waren. Malika Seviel, Dienke Vullink en Sandra Blazing. Dit was Amsterdam Wereldstad. Als je meer over de verandering in de stad of over dit onderwerp wil lezen, kijk dan op parool.nl of in de Parool-app. Of gewoon in de ouderwetse krant. Die ook wordt verzameld volgens mij. En we zullen een aantal linkjes in de show notes zetten. De productie en montage van Amsterdam Wereldstad was door Laura Hiske. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakt de muziek. En het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou reageren of vragen stellen? Dat kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.